Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, vervolgen wij deze dienst met het zingen van Psalm 27 en daarvan de versen 3 en 7. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hen bewoog, en zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, de versen 3 en 7. In overeenstemming met de belijdenis van ons geloof willen we zingen uit Psalm 130 en daarvan het derde vers. Ik blijf den Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130 en daarvan het derde vers. Blijden we als gemeente ook deze avond het ongetwijfeld, het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aan ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten we, voordat wij het woord gaan openen, met elkaar Gods aangezicht zoeken en hem vragen om een zegen over de dienst en om de verlichting door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere God, Vader in de hemel, van u is onze verwachting. Van u alleen. Waar zouden wij anders onze hulp, onze redding, onze troost kunnen vinden? Als u het niet bent die ze het ons geeft, dan zullen wij die nergens vinden. En daarom zongen wij, naar de belijdenis van ons geloof, dat wij u blijven verwachten. Dat wij u verwachten in al uw goedheid, in al uw liefde, in al uw trouw. Dat wij u verwachten in alle moeite van ons leven. Als wij moeite hebben met ziekte. Ziekte die korter duurt of langer duurt. Lichamelijk of psychisch. Als we moeite hebben op ons werk. Of juist bij het ontbreken van werk. Als we moeite hebben in relaties, in ons huwelijk of juist het ontbreken daarvan. Als we moeite hebben met ons zondepak op ons rug, Met al die zonden die ons leven bespekken. O Vader, van U is onze verwachting. En wij bidden het U. Vergeeft U ons onze zonden. Om het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Alleen in Hem rust onze verwachting op U. In wat Hij voor ons gedaan heeft. Heilige Geest, verzeker ons daar steeds weer van. Geeft U ons rust in ons hart. Als wij de toevlucht hebben genomen tot Christus. En dan danken wij U dat wij deze avond hier mogen zijn met elkaar. Om stil te staan bij een gedeelte uit uw woord. Wij bidden u om uw zegen daarbij. Ja, opent u onze ogen. Verlicht u ons hart. Dat de woorden die wij lezen, de woorden die wij zien. Tot ons leven zullen spreken. En ons leven veranderen. Geef dat deze woorden niet op afstand blijven. En dat ze mogen doordringen. Vader, geef u uw zegen. Niet omdat wij dat verdienen. Maar in al onze onmogelijkheid. In al onze onwaardigheid. Vluchten wij tot u. Wees u met hen die op dit moment thuis meeluisteren. Of op een later moment. Dat u ook daar in de huizen, in de slaapkamers. Of waar dan ook. Uw zegen gebieden. Dat u ook daar nabij zijn met woord en geest. Dat de gemeenschap der heiligen verder mag gaan dan deze kerkmuren. Verder mag gaan dan onze landsgrenzen. En zelfs verder mag gaan, beleden wij, dan de grenzen van de dood. Geeft u zo een gezegende dienst. Weet u, Satan, geef dat alles in rust en orde mag geschieden. Dat bidden wij u om Christus wil. Amen. De schriftlezing deze avond, of er zijn eigenlijk twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Malachi 4. Malachi 4 en daarvan de versen 1 tot en met 6. En vervolgens zullen we met elkaar lezen uit Matteüs 3. En daarvan de versen 1 tot en met 17. Allereerst Malachi 4. De versen 1 tot en met 6. En dan Matteüs 3. De versen 1 tot en met 17. En Matteüs 3 is ook de tekst voor de verkondiging. En daar in Malachi 4 lezen wij Gods woord als volgt. Want zie, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen. Die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die in mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen assen worden onder de zolen uw voeten, te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal. En hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen. En het hart der kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet kom en de aarde met de band sla. Tot zover de eerste schriftlezing. Lezen we met elkaar verder in Matteüs 3. En we lezen dat hele hoofdstuk. Matteüs 3. En daar lezen wij Gods woord als volgt. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea en zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemoshaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel was sprinkhaan en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en de Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden voor de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor de bekering waardig, en meent niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: Mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hem: Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de Geest Gods neerdalen, gelijk een duif, en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover. We zullen deze avond stilstaan bij het hele derde hoofdstuk van Matteüs. Maar in het bijzonder wil ik het 13e vers noemen. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Matteüs 3, het 13e vers. Het thema van de dienst: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een drietal punten. Een vlijmscherpe prediking. Een indringende komst. En een genadige openbaring. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een vlijmscherpe prediking. Een indringende komst. Een genadige openbaring. Matteüs 3. Maar voordat we daarover gaan nadenken, heb ik namens de kerkraad nog de volgende afkondigingen. Op woensdag 10 januari begint de kerkdienst om 19:30. Dominee Breuren hoopt voor te gaan. Bestelde collectebonnen kunnen tussen 19:50 en 19:55 afgehaald worden in de oude school. Op de Deovolente zondag 14 januari hoopt dominee Breuren in beide diensten voor te gaan. Deze week beginnen alle catechisaties weer. En deze of volgende week beginnen alle clubs, kringen en verenigingen weer. Zie daarvoor verder de kerkbode. Aankomende dinsdag is er een HGVV-vergadering in de oude school. Die zal beginnen om 8:00. En dan betreft nog een correctie van een afkondiging van vanmorgen. Bij de familie Treurkroon is niet moeder, maar schoonvader en vader overleden op de leeftijd van 84 jaar. Moeder was al eerder overleden. Wat betreft de collecten, een drietal collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde aan de uitgang ook bij de kerk. Van harte in uw liefdadigheid aanbevolen, wetend dat God de blijmoedige gever lief heeft. Laten we dan met elkaar gaan zingen uit Psalm 1. En daarvan de versen 2, 3 en 4. Psalm 1, de versen 2, 3 en 4. voor de verkondiging deze avond is Matteüs 3. Daarvan in het bijzondere 13e vers. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Het thema, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een vlijmscherpe prediking, een indringende komst en een genadige openbaring. Gemeente, een lied zingt het, dat stelt eigenlijk de vraag. Wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn? Misschien is die vraag wel eens bij je opgekomen. Wat als vandaag de laatste dag is? De laatste dag van je leven? De laatste dag van de wereld? Wat zou je doen als vandaag die dag zou zijn? Misschien dat je wel denkt van nou, ik zou afscheid gaan nemen van de mensen die mij het meest dierbaar zijn. Of ik zou nog één keer naar die en die plek gaan waar we verkering hebben gekregen, waar we getrouwd zijn. Of ik zou een avond doorbrengen met de mensen die mij het meest lief en dierbaar zijn. Wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn? In ons tekstgedeelte geeft Johannes een andere oproep, een ander advies. Bekeert u. Zo klinkt het uit zijn mond. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Anders gezegd, staat op het punt om aan te breken. Elk moment kan het moment zijn dat het koninkrijk er is. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Daar staat hij, een statig figuur. Indrukwekkend om te zien. Een kamelenharen mantel, een leren gordel. Een man die getekend is door het leven in de woestijn. Een indrukwekkende verschijning. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je nadenkt over van ja, wat zou ik doen als er geen nieuwe dag meer zou zijn, als het koninkrijk van God aanbreekt, als het leven voorbij is. Gaat misschien zelfs wel een beetje tegen je in. Bekeert u, dat is niet iets wat we graag doen. Wat je vanzelf al doet. De meeste van ons hebben er weinig problemen mee om geld uit te geven. Maar zo makkelijk als we doen, zo makkelijk gaat het niet met bekeren. Dat kost moeite. Dat gaat tegen jezelf in. Wie is deze Johannes die hier zo spreekt? We kennen hem als de zoon van Zacharias en Elisabeth. Geboren op de hoge leeftijd. Na een aankondiging van de engel. En als die engel bij Zacharias komt, dan vertelt hij, al voordat Johannes wordt geboren, vertelt hij iets over Johannes. En hij, Johannes, zal voor hem, de Messias, de Christus, de komende, en hij zal voor hem heen gaan. In de geest, in de kracht van Elia. Dat is een tekening van het leven van Johannes door de engel. En na zijn geboorte zingt vader Zacharias. En gij, kinderke, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want gij zult voor het aangezicht van de Heere heen gaan. Om zijn wegen te bereiden. Johannes is een profeet. Maar niet zomaar een profeet. Je zou bijna kunnen zeggen hij is de profeet van de profeten. De grootste profeet. Niet voor niets zal de Heer Jezus later ook zeggen. Dat er niemand die geboren is. Groter is geweest dan deze Johannes. Hij is de profeet die de weg van de Heere klaar mag maken. Die de wegbereider voor de Messias. Voor de komende zal zijn. In Johannes. In deze ene man. Komen alle oud-testamentische profetieën. bijeen. De profeet had het van ver gezien. De dag van de Heere zou komen. Steeds weer lees je in de profeten dat de dag van de Heere, dat is de uitdrukking dan, de dag van de Heere, die zou komen. En als je de profetieën leest, dan kan het je wel wat onrustig maken. Of als je ziet wat een grote schildering het zijn. Rampen, oorlogen, epidemieën. De zon, de maan, de sterren die bewogen worden. De dag van de Heere. En Johannes, of de profeten, die hebben als het ware gewezen. Hij komt daar in de verte. Maar nu mag Johannes zeggen, het koninkrijk van God is nabij gekomen. Sinds Maleachi, we hebben uit het Bijbelboek gelezen, de laatste profeet, zijn er 400 jaar voorbij gegaan. Waarin een stilte was. Een intense stilte. God die zweeg. Die geen nieuwe openbaringen, geen nieuwe profetieën gaf. 400 jaar van stilte. En dan nu. Nu als Johannes 30 jaar oud is geworden, dan gaat God weer spreken door een profeet. En daar staat hij, Johannes. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat woordje in vers 1, dat kwam, dat is niet het gewone woord voor komen. Maar dat wil hier zoiets zeggen van hij komt in de openbaarheid. Hij treedt naar voren. En waar die eerst een wat teruggetrokken bestaan leeft. Daar staat hij nu op de voorgrond. En steeds weer klinkt die preek. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Probeert u zich eens voor te stellen. Dat u in die tijd heeft geleefd. Dat u een gewone Jood uit Jeruzalem of uit Bethlehem of Nazareth of waar dan ook vandaan was. En gewoon iemand die dag in dag uit naar zijn werk ging, op en neer. Die op zaterdag netjes naar de synagoge ging en luisterde. En u kende die profetie die we hebben gelezen uit Maleachi. Vers 5. Voordat de dag van de Heere komt, zal Elia komen. Zal Elia verschijnen. Als een soort van aankondiging, als de wegbereider voor die dag. En dan hoort u, terwijl u gewoon op uw werk zit of thuis aan de koffie, hoort u dat er daar in de woestijn een man is. Een man die net zo gekleed is als Elia dat was toen die honderden jaren geleden. Een man die eruit ziet als Elia. Een man die ook spreekt als Elia, het volk oproept tot bekering. Zoals Elia dat had gedaan, bijvoorbeeld op de Karmel. Het volk steeds weer geroepen, volg de Heere. Je kunt wel begrijpen wat een spanning daar door Israël heen is gegaan. Elia is gekomen. Heb je het al gehoord? Elia is verschenen. En de mensen, die trekken massaal naar Johannes toe. Heel Jeruzalem, Judea, het land rondom de Jordaan, gaat naar Johannes. Die daar staat, zoals de engel had gezegd, in de kracht en in de geest van Elia. En steeds weer klinkt die preek van Johannes. Bekeert u. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Die dag waar de profeten naar hebben gewezen, die is nu heel dichtbij gekomen. Elk moment kan het beginnen. En dan zal God komen als rechter. Dan zal God komen als wreker. Als degene die alle goddelozen, die alle mensen die verkeerd doen, die zondigen, zal uitroeien. En de gelovige zal redden. Het oordeel. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wat zou u doen als er nooit meer een morgen zou zijn? Dag in, dag uit, in ieder geval week in, week uit, komt deze boodschap tot u. Het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Ben je er klaar voor? Ben je gereed? Het kan zijn dat Christus terugkomt. Maar het kan ook zijn dat je een ongeluk hebt. Of dat u overlijdt op hoge leeftijd. Wat doe je met die boodschap? Het Koninkrijk van God, het eind van de tijd, is dichtbij gekomen. Maakt het je onrustig? Als je daarover nadenkt, over het einde van de tijd. Als je nadenkt over eeuwigheid. Als je je gedachten er stil bij zet, maakt het je dan onrustig? Dat God alles zal oordelen wat je gedaan hebt. Wat je hebt gezegd. Wat je hebt gedacht. En als daar iets in is wat zondig was. Al was het maar één ding. En wie van ons kan zeggen dat hij maar één keer heeft gezondigd. Dan zal die brand waarover we in Malachi 3 lazen, of 4 lazen. Dat onuitblusselijk vuur waarover we in Matthäus 3 lazen. En dat vuur waar ik van begreep dat u daar ook vanmorgen over hebt gehoord. Dat vuur zal dan de bestemming zijn. Word je er onrustig van als je daarover nadenkt? Als er nooit meer een morgen zou zijn. Voel je dat het niet goed zit tussen God en jou? Dat je God niet kan ontmoeten? Of maakt het je niets uit? Of weet je hier geen raad met dat gevoel, met die onrust? Je voelt het wel, maar wat moet ik ermee? Wat kan ik ermee? In Jeruzalem kwam ook onrust. En wat lezen wat de mensen doen? Ze gaan naar Johannes. En wat doen ze bij Johannes? Ze gaan hun zonde belijden aan Johannes, maar daardoorheen aan God. Als de gedachte u onrustig maakt, doe als deze mensen. Belijd je zonde aan God. Ga op je knieën en zeg hem: Vader, ik heb gezondigd. Ik ben het niet waard. Maar Vader, ik vraag u, vergeeft u mij? En deze mensen worden gedoopt als teken van de vergeving van de zonde. En dan lazen we ook in Malachi 4. Niet voor iedereen is die brander. Maar voor degene die geloven, die mogen schuilen onder Gods vleugels. Een prachtig beeld van de veiligheid, van de bescherming die er bij God is. En daar is genezing. Genezing van die zondigheid. Genezing van al die verkeerde neigingen. Of heeft u dat niet nodig? Er zijn ook zulke mensen in ons tekstgedeelte. Niet iedereen komt naar Johannes om zijn zonde te belijden en gedoopt te worden. We lezen in vers 7 dat er ook fariseeën en sadduceeën tot hem komen. En dan moeten we even goed lezen. Hij dan, ziende vele van de fariseeën en sadduceeën tot zijn doop komen. Als je snel leest zou je denken, oké, die willen ook gedoopt worden. Maar het staat hier heel bewust anders dan in vers 13, waar de Heer Jezus komt om van hem gedoopt te worden. Deze fariseeën en sadduceeën, die willen helemaal niet gedoopt te worden. Die zijn misschien op zijn best gezegd wat nieuwsgierig. Die willen het wel eens een beetje bekijken. Wat gebeurt daar allemaal daar bij die Jordaan? Of misschien dat ze het, moet je zeggen, dat ze het wel wat in de gaten wilden houden. Wat deden al hun leerlingen? Waar ging al het hele volk naartoe? Wat gebeurde er allemaal daar bij die Johannes? Fariseeën en sadduceeën. Zij hadden het niet nodig. En vlijmscherp is Johannes' reactie. Adderige broedsel. Je bent een slang. Zo'n giftig beest. Waar iedereen bang voor is. Adderige broedsel. Je zit vol met gif. Zo spreekt Johannes tot de Farizeeën en de Sadduceeën. Vlijmscherp. Deze mensen denken dat ze al zijn gevlucht. Dat ze al veilig zijn. Wie heeft u gezegd dat u moet gaan vluchten? Zij hebben het idee, wij zijn al veilig. Waarom zijn ze dan veilig? Johannes noemt het in het vers daarop. Zeg niet, wij zijn Abrahams kinderen. Daarmee dachten die Farizeeën en Sadduceeën wel veilig te zijn. Ja, maar wij zijn toch Abrahams kinderen? God heeft ons toch die belofte gegeven? Kijk, een hele Bijbel vol. Nee, dat oordeel geldt niet voor ons. Dat is voor die heidenen. Dat is voor de Israëlieten die hem een potje van maken. Wij zijn Abrahams kinderen. Wij houden de wet. Wij leven netjes. Je denkt toch niet dat God ons zal oordelen? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zit u hier misschien ook als zo'n fariseer? U knikt, u denkt, ja goed dat het eens een keer wordt genoemd. Bekeert u. Ja, want ik kan er zo nog wel een stuk of vijf opnoemen voor wie dat geldt. Ja, die moet nog wel en die zag ik laatst en wat ik daarvan hoorde. Ze moest eens wat leven zoals ik doe. He, zo keurig. Geen smetje. Een fariseer. Zit u daar zo? Vertrouwend op wat u doet. Zit u daar zo? Vertrouwend op wat jij voor elkaar krijgt. Op dat je hier nu vanavond zit. Op dat u morgen op uw werk bidt. Misschien wel dat u in de kerkraad zit. Op zich goede dingen, daar is niks op aan te merken. Maar dat zijn niet per se goede vruchten waar Johannes over spreekt. Ze kunnen immers ook voortkomen uit hoogmoed of eerzucht. Waar geen goede vruchten zijn, daar komt het oordeel. Want Johannes spreekt verder, hè, waar die preek bekeert u al scherp is. Daar slijt hij hem als het ware nog bij om hem nog scherper te maken. En ook is al reden de bijl aan de wortel van de bomen gelegd. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. De bijl ligt al naast de boom. Het is een kwestie van pakken en hakken. En het is voorbij. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, zal worden afgehouden en in het vuur geworpen. Misschien is het beeld wel het duidelijkst als je denkt aan een wijnstok. Misschien heeft u hem wel eens gezien als u op vakantie was in Duitsland of Frankrijk of waar dan ook. Zo'n stok, zo'n boompje die uit de grond komt. En waar dan zo'n wijngaardenier ranken in ent. Hij maakt een snee, stopt de rank erin. En dan gaat het sap van wijnstok naar rank lopen. Die rank aan zich kan geen vrucht voortbrengen. Dat is een dood ding. Maar als het sap van de wijnstok daar doorheen trekt, dan komen daar de druiventrossen. Zo is Christus de wijnstok. Als hij u vergeeft, stroomt dan het sap van zijn vergeving uit uw leven. Dat u ook vergevingsgezind bent. Christus is liefde. Stroomt er uit uw leven liefde. Christus heeft zichzelf verloochend. Zijn daar vruchten van zelfverloochening? Alleen wanneer de rank in de wijnstok zit, kunnen daar goede vruchten komen. anders zullen er geen vruchten zijn. Of slechte vruchten. En begrijpt u het goed, het gaat hier niet om dat je volmaakt moet leven. Omdat je nooit meer een fout zou mogen maken. Maar wel dat er iets verandert in je leven. Dat voor wie Christus kent, dat voor wie in Christus gelooft, tot hem de toevlucht neemt. Of anders zeg, wie in die wijnstok gestopt wordt, daar zal het leven veranderen. Dat kan niet anders. Daar zullen goede vruchten komen. Waar de oude mens wijkt en Christus regeert, daar verandert je leven. En dan ga je het van elkaar merken. Dan ga je het van anderen merken. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt afgehouden. Maar dan gaat Johannes nog verder. Alsof het nog niet scherp genoeg is, slijt hij nog door. Die na mij komt, die is sterker dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn schoenen te dragen. Dus die na mij komt, die man die de bijl zal hanteren om die boom om te hakken, die is sterker dan ik. Ben je al onder de indruk van mij, van Johannes? Heel Jeruzalem, heel Judea liep uit. Ben je al onder de indruk van mij? Ik ben niets vergeleken bij wie komt. Zijn majesteit, zijn heerlijkheid, zijn glorie zal nog veel groter zijn. Adembenemend. Ik doop slechts met water. Een teken van de vergeving van de zonde. Maar hij zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Waarschijnlijk wordt daarmee bedoeld dat, ja, Johannes kan wel dopen. Maar als God zijn zegen niet geeft, dan zal het water niets helpen. Christus geeft de geest als vervulling van de belofte bij de doop. En het vuur is waarschijnlijk een beeld van het oordeel. Zoals ook in het volgende vers, die twee kanten. Redding, de Heilige Geest, en oordeel, vuur, beide worden genoemd. En gedoopt in het vuur wil dan zoiets zeggen van ten onder gaan in dat vuur, in het oordeel. Ik kan slechts water sprenkelen. Maar hij beslist over leven en over dood. En dan nog een laatste beeld komt er in de preek van Johannes naar voren. Een landman die een wan heeft. Daar moet je een soort schep bij voorstellen. En daarmee schepte men in de hoop met tarwe. Gooide het omhoog op een winderige plaats. En dan weide de kaf weide tussen de korrels uit. Zodat je uiteindelijk alleen een hoop met tarwe overhield. Dat kaf dat weide naar de randen van de dorsvloer. En dat werd verbrand. Hij komt met de wan in zijn hand. Om dat werk te doen. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Met kracht klinkt daar die prediking van Johannes. Vlijmscherp is zijn boodschap. Het doet pijn. En hij waarschuwt. Die na mij komt, is sterker dan ik. Hij zal het oordeel uitvoeren. Hij komt met bijl en met wan. Hij komt. Toen kwam Jezus. Toen kwam Jezus. Heel nadrukkelijk zet Johannes Matthäus deze woorden zo neer. Toen kwam Jezus. Johannes is net klaar met zijn preek. Hij heeft het aangekondigd. Die na mij komt, die zal dat oordeel uitvoeren. En dan in vers 13. Toen kwam Jezus. En als het ware oude schepping zijn adem in. Wat zal er nu gaan gebeuren? Zal dit dan het moment zijn waarop God het oordeel zal voltrekken? Zal dit dan het moment zijn dat het koninkrijk der hemelen aanbreekt? Dat woordje kwam is hetzelfde woord als in vers 1. Dat naar voren kwam, in het openbaar kwam. Toen kwam Jezus. Het zal nu eindelijk vervuld worden wat Joël en Amos, wat Zefanja hebben geprofeteerd. Wat Jesaja heeft geprofeteerd toen hij zei, in Jesaja 13. Huilt, want de dag van de Heer is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom zullen alle handen slap worden. En alle harten van de mensen zullen versmelten. En zij zullen verschrikt worden. Smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Ze zullen bang zijn als een barende vrouw. Een iegelijk zal over zijn naaste verbaasd zijn. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. Zie, de dag van de Heere komt gruwelijk. Met verbolgenheid en hittige toren. Om het land te stellen tot verwoesting. En deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Eeuwenlang hadden de profeten hier naar uitgezien. Daarop gewezen. Die dag dat God recht zou spreken. Zijn oordeel zou voortrekken. Scheiding maken tussen Godvrezend en goddeloos. Eeuwenlang hadden gelovigen er naar uitgezien. Dat de Messias zou komen. De zoon van David als koning. Om het koninkrijk te vestigen. Het glorierijk zou aanbreken. Alle pijn, zonde, verdriet, moeite zou weg zijn. Toen kwam Jezus. En nogmaals die vraag. Wat zou u doen als dit morgen het geval is? Wat zou u doen als dit vanavond nog het geval is? Bent u bereid? Bent u klaar om hem te ontmoeten? Kent Christus jou? Omdat je voor hem op je knieën bent gegaan. Als hij komt, als hij nu zou komen, dan zullen wij alle veranderd worden. Wie in hem geloven tot heerlijkheid, om voor eeuwig hem te loven en te prijzen. En de anderen tot afgrijzen. Bent u bereid om hem te ontmoeten, uw redder? Hij die uw redder wil zijn en uw rechter is. Ben je er klaar voor? Toen kwam Jezus. Maar anders dan de eerste lezers en de eerste hoorders verwacht hadden, gaat het verhaal door. Er is daar geen punt waarmee de geschiedenis afloopt en de eeuwigheid begint. Maar Matthäus schrijft verder. En dat is het derde punt. Een genadige openbaring. Jezus komt namelijk niet alleen om te oordelen. Maar om van hem, door Johannes, gedoopt te worden. Waarom? Waarom gaat de Heer Jezus nu naar Johannes om gedoopt te worden? Dat is toch nutteloos? Dus de doop is een teken van de vergeving van de zonde. Als er één iemand is die het niet nodig had gehad, dan was het de Heer Jezus wel geweest. En Johannes begrijpt het dan ook niet. Hij wil Jezus tegenhouden. De Messias zou toch komen om te oordelen? Dat hadden de profeten toch voorspeld? Voorzegt. Dat was wat Johannes verwachtte. Dat oordeel zou komen nu. En Jezus kwam om gedoopt te worden. Johannes, hij was er toch om die weg klaar te maken, zodat de koning kon komen. Hij was er om die boodschap, om die preek uit te dragen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij. Zodat het volk klaar zou zijn om haar koning binnen te halen, te ontmoeten. Hij kwam om gedoopt te worden. Waarom wil Jezus dan gedoopt worden? Het leven van Jezus is de meest onverwachte en genadige openbaring die er is in de Bijbel. Heel het Oude Testament had niemand dit verwacht. En wij zijn er zo aan gewend, wij kennen het verhaal. Maar dit had niemand aanzien komen. Je misschien soms Jesaja met een glimp als hij spreekt over de knecht van de Heer. Maar verder had ieder als Johannes verwacht, nu komt het oordeel. Het is voorbij. Maar Gods plan liep anders. Er zou niet sprake zijn van één komst, niet van één moment dat de Messias komt. Niet één moment dat God terugkomt, of dat God komt. Maar het zijn twee komsten. Twee verschillende momenten. De profeten, ze hadden in de verte gekeken. Als het ware naar die bergtop. En in de verte kan het één groot massief lijken. En pas als je dichtbij komt, zie je dat er ruimte is tussen de verschillende bergtoppen. Dat de een verder naar voren staat en de andere verder naar achter. Twee komsten. En Christus is niet allereerst gekomen. Niet bij deze eerste komst gekomen als koning. Als rechter. Als oordeler. Als wreker. Maar als redder. Als knecht. Als dienaar. Hij kwam om te redden. Hij kwam om mensen zalig te maken. Johannes is verbaasd. En straks in de gevangenis zal de twijfel zwaar toeslaan op hem. Maar de Heer Jezus overtuigt hem. De Heer Jezus zegt, ik moet gedoopt worden. Laat af. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Oftewel, ik moet het plan van de Vader vervullen. Ik moet doen wat de Vader vraagt. En daar moet jij in meewerken, Johannes. Jij moet mij dopen. Niet ik jou. En met deze doop plaatst de Heer Jezus zich niet boven de mensen. Maar naast. De Heer Jezus komt als het ware op hetzelfde niveau als de zondaar te staan. Als u, als jij, als ik. Daar in dat doopwater. Vernedert Christus zichzelf. En maakt hij zich één van ons. Ik hoorde eens dat ons doopwater geheiligd is, omdat hij in dat doopwater is gegaan. Gedachte om over na te denken. Christus vernedert zichzelf. Hij wil een dienaar zijn en geen vorst. En dat is wel iets anders dan in mijn hart leeft. Als ik de kans krijg om een stap omhoog te zetten, om naar voren te gaan, om mezelf in een goed daglicht te stellen, dan zal ik dat niet nalaten. Maar vrijwillig de minste zijn, vrijwillig je onderwerpen, vrijwillig bukken, dat is niet mijn eerste neiging. Om zoals Christus jezelf te verloochenen. Hij had ook aan de oever kunnen blijven staan en kunnen kijken naar de mensen die daar gedoopt werden. Maar hij ging erin. Hij ging erin onder. Om ernaast te staan. Zelfverloochening. Zien we daar niet vaak zo weinig van? Als we zo weinig zin hebben om voor een ander iets op te geven. Om voor een ander iets te doen als het ons niet zo uitkomt. thuis, maar ook in de kerk. Om je erbij neer te leggen als iets moet veranderen. Of je erbij neer te leggen als iets juist hetzelfde blijft, ook al is dat niet je eerste keus. Zelfverloochening. Jezelf onderwerpen. Als mens zijn wij vaak meer een tuimelaar. Die kun je wel naar beneden duwen. Maar als je loslaat, dan zal die altijd weer omhoog gaan staan. Vier en rechtop. En je kunt hem weer naar beneden doen. Maar als je hem loslaat, gaat hij weer. Een mens is als zo'n tuimelaar. Zo'n kinderspeelgoed. Je kunt je soms onderwerpen. Maar steeds weer komt die hoogmoed naar boven. En volgen wij dan Christus als hij daar gaat door de vernedering heen naar zijn heerlijkheid? Of willen wij direct de heerlijkheid in? Hoe is ons leven als we kijken naar deze Zoon van God die wilde worden als wij? Opdat hij ons zou maken als hij. En dan wordt Christus gedoopt. Als het ware ondergedompeld in ons mens zijn. Aan ons gelijk. De Zoon van God. De Koning van het heelal. Aan u gelijk. Aan jou gelijk. Het openbare optreden van de Heer Jezus staat hier op het punt te beginnen. En dit is het begin van Jezus' tocht door Galilea, door Judea. Zijn tocht op weg naar het kruis. Dat staat er al aan het eind van die weg die hij hier gaat inzetten. Dat zal zijn weg gaan, zijn. En dan hier bij die doop zien we God de Vader die zijn Zoon bemoedigt. De hemel gaat open en terwijl Jezus daarin uit het water komt, daalt de Heilige Geest neer. Een bemoediging van de Vader. Dat Hij met zijn Zoon zal zijn. Een bemoediging. En tegelijkertijd een troost, een verwondering. Want hier laat God zien dat Vader, Zoon en Heilige Geest één van wil zijn. Het is geen discussie waarvan de een zegt van nee, die wil ik niet en die wil ik wel. En de ander wil tegenover staat. Nee. Eén van wil. Eén van verlangen. Om die weg naar het kruis te gaan. En dan klinken die liefdevolle woorden uit de mond van God de Vader. Deze is mijn Zoon. Mijn geliefde. In de welke ik mijn welbehagen heb. Ik weet niet of het te plat is om te zeggen, maar eigenlijk zijn het hartverscheurende woorden. Hier op dat punt, dat Christus eigenlijk zijn doodsvonnis al tekent. Hij gaat op weg naar het kruis toe. Daar zegt de Vader, dit is mijn kind, die ik lief heb, mijn enige. Ik geef mijn Zoon voor jou, voor u. Niet omdat u erom vroeg, niet omdat u ernaar verlangde, maar ik geef hem uit genade. Mijn Zoon, mijn enige, mijn geliefde. Ik geef hem weg. Hij gaat die weg. Omdat hij u wil redden. En dan gaat hij op weg. Die driejarige tocht. En door de woorden van de Vader. Komt die tocht, die driejarige tocht. In een bepaald licht te staan. Een bemoedigend licht. Die woorden. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde in de welke ik mijn welbehagen heb. Is namelijk een verwijzing naar Jesaja 42. En daar lezen, zie, mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Deze knecht waarover Jesaja profeteert, lijkt dus zelfs zijn zoon te zijn. En dan gaat het verder. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht der heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met bewaarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden. Hij zal niet verbroken worden. Totdat het recht op de aarde zal hebben besteld. En eilanden zullen naar zijn leren wachten. Misschien een moeilijke tekst om zo in één keer te pakken. Maar waar het om gaat. In de Jesaja 42 kondigt God het al aan. Hij komt niet om te oordelen. Maar hij komt omdat riet dat gebroken is. Waarvan je zou zeggen, het heeft geen, of geknakt is, het heeft geen toekomst meer. Dat lontje dat nog een beetje naflakkert. En waar eigenlijk het vuur weg van is. Waar je niks meer aan kan. Een mensenleven wat waardeloos is. Vol zonde. Onaanzienlijk. Een mens die zichzelf heeft leren kennen als onwaardig. En daarvoor komt hij. Daarvoor heeft de Vader zijn zoon gegeven. Daarvoor gaat de zoon die weg van 3 jaar lang. Niet als koning, maar als knecht. Om dat kleine, dat geringe. U. Jou. Te redden. Door zijn onderwijs en door zijn dood. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Hier is hij. Gods geliefde zoon. Die kwam om te redden. Om u. Om jou te redden. Ga dan tot hem. En laat u redden. Amen. Laat u een antwoord gaan zingen uit Psalm 52. Na het dankgebed zullen we uit dezelfde psalm zingen. Nu zingen we vers 4 en vers 5. Over het oordeel. Over de onrechtvaardigen, over de goddelozen. En na het dankgebed de versen 6 en 7. Over het heil, over het geluk van de gelovigen. Het zijn misschien zware woorden die we zingen in Psalm 52. Misschien moet het vooral ook zien als woorden die na zijn komst zullen klinken. Psalm 52, de versen 4 en 5. Gemeente, laten we het aangezicht van de Heere zoeken in dankgebed en in voorbeden. Laten we bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie ene God in de hemel. Het is een scherpe boodschap. Dat het oordeel komt. Een boodschap die ons onrustig kan maken. Een boodschap die kan zorgen dat we ons ervan afwenden. En het verder maar laten. O Vader, geef dat niemand van ons het van zich af kan zetten. Totdat hij of zij, jong of oud, de toevlucht heeft genomen tot uw Zoon. Tot uw Zoon die u hebt gegeven om mensen te redden. Uw Zoon, uw geliefde, uw enige. Die u voor over had om te sterven aan het kruis. Om mensen te redden. Vader, geeft u. Dat wij tot hem de toevlucht mogen nemen. Dat we bij hem vergeving mogen zoeken. Voor ons leven. Wat er ook is gebeurd in ons leven. Al zouden we de grootste van alle zondaren zijn. Uw liefde is nog veel groter dan dat. Wij bidden u, gaat u met ons op weg naar huis. Brengt u ons daar veilig en gaat u ook met ons mee deze week in. Bij alle dingen die op de agenda staan. Bij de onverwachte dingen die nog niet op de agenda staan. Bij de blijde dingen waar we naar uitzien. Bij de dingen waar we tegenop zien. Gaat u met ons. Leidt u ons als een goede herder. Door de dagen van de week heen. Op alle plaatsen waar u ons brengt. En geeft u dat onze rank, dat wij als rank, rijke vrucht mogen dragen van u, de wijnstok, Heer Jezus Christus. Dat het zichtbaar mag zijn in ons leven dat wij u volgen en dienen. Dat we in zelfverloochening, dat we in liefde, dat we in vergevingsgezindheid door het leven gaan. Omdat u ons dat geeft. Gedenkt u uw kerk. Vader, de woorden die Johannes sprak, sprak hij tot de kerk. Sprak hij tot de mensen die bij de gemeente hoorden. Geeft een opleving in de kerk. Plaatselijk, provinciaal, landelijk, wereldwijd. Dat de mensen de toevlucht mogen nemen onder uw vleugels. Om daar veiligheid, genezing en redding te vinden. Gedenkt u ons land, de overheid, dat hen wijsheid geeft in het regeren, in de beslissingen die dag in dag uit genomen moeten worden. Laat de wetten zijn tot opbouw van het land, in overeenstemming met uw woord en tot ere van uw naam. Gedenkt u ons koningshuis, dat ze ook hen in dat hoge ambt nabij zijn en dat zij hun hoop op u mogen stellen. Als deze week wellicht weer voor het eerst nu de scholen gaan beginnen na 2 weken van vakantie. Dat we ons ook dan nabij zijn. En het onderwijs aan ons hart zegenen. Dat ons vaardig mag maken met onze handen. Met ons hoofd. Maar daardoorheen ook mag toebereiden. Om die pelgrimstocht te gaan naar de eeuwigheid. Gedenkt u de leraar, de leraressen. De docent, de juffers en meesters. Gaat u met hen allen. Dat bidden wij u om Christus wil. Amen. Laten we tot slot met elkaar zingen, zoals zojuist gezegd, Psalm 52, de versen 6 en 7. Psalm 52, de versen 6 en 7. Gemeente, ga dan heen in vrede. Bewaar het woord in uw hart, biddend om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.